Goedemorgen. Ik vind het fijn om jullie vanmorgen wat dingen door te geven die op mijn hart liggen, waarvan ik het gevoel heb dat God het niet alleen tegen mij zegt, maar ook tegen jullie. En de kern daarin is dat God verlangt dat wij tot leven komen. Ik geloof dat het Jonathan Edwards was die zei, de heerlijkheid van God, de glorie van God is een mens die volledig tot leven komt. Die volledig uit de verf komt. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus zegt, ik ben gekomen opdat je leven hebt en dat in overvloed. Leven is het centrale wat bij God hoort en wat hij in ons, in zijn gemeente wil brengen, wil laten groeien. Wij mogen tot leven komen. En in dat tot leven komen zitten heel veel kanten. Dus ik wil beginnen met een heel erg bekend en heel erg mooi gedeelte uit het Oude Testament, Prediker 2. Waar gesproken wordt over Prediker 2. Ik bedoel, Prediker 3 natuurlijk, maar goed. Een aantal van jullie hadden dat al door. Alles heeft zijn uur. Alles heeft zijn tijd. En ieder ding onder de hemel zijn tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Er is een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken. Een tijd om te doden en een tijd om te helen. Tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Tijd om te huilen, een tijd om te lachen. Tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Tijd om te zoeken. En een tijd om te laten verloren gaan. Tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Tijd om te beminnen en een tijd om te haten. Tijd van oorlog, een tijd van vrede. Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftopt? Ik vind prediken altijd zo heerlijk opbeurend met dit soort dingen. Ik moet zeggen dat naarmate ik ouder word, ik prediker steeds meer ga waarderen. En dat is een slecht teken. Dat betekent dat ik echt oud word. De wind waait naar het westen, de wind waait naar het oosten, hij waait naar het zuiden. En uiteindelijk stromen alle rivieren gewoon naar de zee en de zee komt nooit vol. Dat is de heerlijke wijsheid van prediken. Er zitten heel veel kanten. Het gaat vanmorgen heel sterk, wat mij betreft, over polariteiten. Dit zijn polariteiten in het leven. Dus in alles is een tegengestelde kant. En het mooie, dat is de centrale gedachte die ik jullie vanmorgen wil meegeven. Het leven gebeurt binnen het spanningsveld van die polariteiten. Er is een tijd om stenen bij elkaar te zoeken en er is ook een tijd om ze weer weg te gooien. En binnen die dynamiek, daar vindt het leven plaats. En dat is de dynamiek waarin wij mogen leven en waar het leven dus ook heel spannend wordt. Ik kom wel eens mensen tegen die denken en die ook daarnaar verlangen dat ze zo zullen groeien in geloof en zo dingen zullen doen en dingen op een rijtje zullen krijgen dat ze eigenlijk een soort van ontastbaar worden. Dat ze niet meer te raken zijn. Dat ze onkwetsbaar worden van wat er ook gebeurt. Zij staan op een stabiel plateau. En vanuit dat plateau maakt het niet uit wat er gebeurt. De omstandigheden zijn niet meer belangrijk. Wat er in de wereld gebeurt is niet meer belangrijk. Want ze staan op dat niveau. En ik heb zo'n gevoel dat dat nou precies is wat de Bijbel wetticisme noemt. Dat we niet meer deelnemen aan het leven zelf. Dat we ons niet meer durven te wagen in dat gebied, dat enorme spanningsveld waar het in het leven over gaat. En waar God in ons verhaal een rol wil spelen. Waar hij bezig wil zijn in dat centrum waar al die dingen plaatsvinden. Ik vind het prachtig mooi zoals het in Prediker staat. Ik moet je zeggen, ik heb altijd nog een beetje de birds die ik er dan bij hoor. Weet je wel, everything. Ja, kunnen jullie nog? Wie zijn er nog meer zo oud? Ja. For everything in... Wat is het? There's a time, there's a season under the heavens. Maar er zijn heel veel van die polariteit. Er zijn heel veel... Iedere kant heeft in wezen een tegenkant. Ieder gegeven heeft een tegengesteld gegeven. En dat is waar het leven plaatsvindt. Dat is waar het gebeurt. Dat is waar God ons ook wil laten zien hoe wij mogen staan binnen al die verschillende spanningen. In dat spanningsveld. En als je in dat spanningsveld durft te gaan staan, ja, dan vindt het leven plaats. En ik geloof dat Jezus ons daar ook in wil leiden. Om daarin te groeien en te beseffen. Wat is het nou dat God in ons wil doen? Wat mag ik leren in deze situatie? En het zou dus heel jammer zijn als we zoeken naar een stabiliteit waardoor we als het ware loskomen van de wereld. Want wat ik dan ook zie is dat, en ik heb het een beetje over mijzelf hoor, over mijn eigen verhaal. Dat als je probeert om het op een rijtje te krijgen, als je probeert om de dingen helder te krijgen en als het ware los te komen van ja, al die dingen die je niet onder controle hebt. Want die polariteiten zijn er gewoon. Er is een tijd van oorlog en er is een tijd van vrede. Ik ben zo dankbaar voor de vrede waarin we leven. En tegelijkertijd ben ik af en toe zo doodsbang. Als ik zie wat er tussen Rusland en Oekraïne gebeurt, denk ik van, Heer, waar gaat het naartoe? En ik ben er vanmorgen niet om over politiek of geschiedenis te praten. Maar op een gegeven moment kan het zijn dat wij ineens in een hele andere situatie zitten. En dat is dan wel een deel van die polariteit. Hoe gaan wij om binnen dat hele gebeuren met ons leven? Ik denk dat het leven duidelijk spannend wordt. En dat juist daar Jezus laat zien dat hij het leven is. En dat hij zijn leven in ons vorm wil laten geven. En vorm wil laten krijgen. Weet je, iets wat mij de laatste maanden heel erg bezighoudt, is dat dit is een boek vol verhalen. En ieder verhaal is woord van God en ieder enzovoort. Hè. Dus ik zeg niet van dit is ineens een sprookjesboek. Dat zeg ik niet. Nee, dit is woord van God. Maar het zijn verhalen van mensen. En dat raakt me steeds meer als ik die verhalen lees. Dan is het verhaal van een mens die geboren wordt in een bepaalde situatie, net zoals jij en ik. En die zoekt en die verlangt en die bang is. Die in sommige opzichten verkeerd gegroeid is. Die misschien al vroeg in zijn leven dingen heeft meegemaakt, waardoor die eigenlijk op het verkeerde been gezet wordt. Die karaktereigenschappen hebben waarvan sommigen helpen en anderen helemaal niet. En waar op een geweldige manier God dan doorheen gaat werken. En dan wordt dat verhaal van die mens een heel erg interessant verhaal. En ik ben vanuit mijn eerst Nederlands hervormd en daarna evangelische traditie, heel erg heb ik geleerd om dan uit dat hele verhaal één vers te pakken. En met dat vers, dat is dan ook een fantastisch mooi vers, daar hangen we dan alles uit op. Aan op. Maar eigenlijk doe ik dan tekort aan het verhaal van die persoon. Want in dat verhaal zitten al die tegenstellingen, al die tegenstrijdigheden, al die gedachten, al die gevoelens, al die dingen die er allemaal gespeeld hebben. En steeds meer heb ik het gevoel dat God ons ook wil doen beseffen dat ons verhaal, jouw verhaal, mijn verhaal, een prachtig verhaal is. Wat op een of andere manier past in dat grote verhaal, wat alleen God kan overzien, waar wij maar een heel klein stukje van zien. Maar jouw verhaal is een boeiend verhaal van een mens die geliefd is door God voordat hij geboren was. Die voor de grondlegging der wereld al op een bepaalde manier gezien is door God en die door God waardevol en geliefd genoemd is. En jouw verhaal is niet alleen maar een optelsom van wat ging goed en wat ging fout. Nee, jouw verhaal is het hele verhaal van alles wat je meegemaakt hebt. Van jouw gevecht met al die polariteit in het leven. Met liefde, met haat, met teleurstelling, met juichen, met hoop, met tranen en met lachen. Al die dingen, al die polariteiten waar Prediker over spreekt, die gewoon plaatsvinden in je leven. En het mooie is dat God niet zegt, hou nou eens op met janken. Of, word niet goed van dat gelach van jullie. Helemaal niet. Het hoort er allemaal bij. En ik vind het ook zo prachtig dat die verhalen in de Bijbel, lees maar over Abraham, die bange man. Hoe lang heeft het niet geduurd voordat hij eindelijk eens een keertje ging doen wat God zei? Weet je, die preek die kan je ook doen, hè? God heeft duidelijk tegen hem gesproken en hij gaat het niet doen. Zullen we daar eens over spreken vanmorgen? En dan in Hebreeën 11 wordt gezegd, maar hij ging wel. En daarom is de geloofsheld geworden. Weet je wel, dat spannende, daar mogen we contact mee maken. Jouw verhaal is jouw unieke verhaal. Heeft te maken met jouw unieke, ja, die persoonlijkheid die God jou gegeven heeft. En al datgene wat in jouw leven gebeurd is. En sommige dingen, daar zal je blij mee zijn. En andere dingen schaam je misschien zelfs een beetje voor. Of heb je maar liever niet dat dat al te veel benadrukt wordt. Maar het hoort allemaal bij jouw verhaal. En het geweldige van het evangelie is dat God zegt, het is goed. Het is oké. Alles is vergeven. Alles mag er zijn. God heeft geen probleem om met mijn verhaal bezig te zijn. Als Jezus nadenkt over het verhaal van mijn leven, zo stel ik het al voor, dan is er niets waar hij een probleem mee heeft. En dan zegt, nou Bram, dat had ik nou niet van jou gedacht. Dat is toch even, dat valt me toch wel flink voor je tegen. Ik denk dat er momenten zullen zijn waar hij met mij mee kan huilen. En dat er momenten zijn waarmee hij mijn opstandigheid ook zou kunnen voelen. Maar mijn verhaal mag er zijn. Jouw verhaal mag er zijn. Jouw gevecht vanuit, ja, die persoon die je was. Ik als jongetje in Leiden geboren. Vroeger kon je dat beter horen dan tegenwoordig. Maar dat is... dat Leids accent zegt jullie niks natuurlijk. Nee, dat is een beetje... Jij wel?
Leijnaar.
Ben jij een Leijnaar, je?
Hoor
het is toch wat? Wat doe je dan hier? Nee, wat dan? Ja. Nou, jij kan misschien iets... Dan, toen ik als Leids jochie... gedeporteerd werd, want zo voelde het voor mij, naar Katwijk aan Zee. En ik daar in Katwijk aan Zee, en die praten heel anders. Ja. Toen ik voor de eerste avond bij mijn schoonouders zat, ik heb geen flauw idee gehad waar ze het over hadden. Dat klinkt heel, heel apart. Ik liep nog eens, toen ik pas verkering had met Greet, liep ik naar mijn schoonmoeder toe. Die stond voor de deur de ramen te zemen. En toen kwam er net, in Katwijk is dat het begrip, je hebt de reus, die brengt... Jaap is dus Jaap in Katwijks. Die verkoopt aardbeien. Die loopt met zo'n kar met aardbeien. Hij is inmiddels al lang overleden volgens mij. En dat zijn er geen aardbeien, dat is erbaaien. Erbaaien. En hij ziet mijn schoonmoeder. En mijn schoonmoeder heet Kobi, dus dat is Koe in Katwijks. Zo Koe, wat heb je daar? Ondertitel is zo Koe, wat heb je daar? Ging dus over mij, hè? En mijn schoonmoeder kijkt naar hem toe en die zegt, het is een lionair. Het is een leienaar. Waarop Jaap de Reus zegt, lion is al erg en nog naar ook. Leiden is al erg en nog naar ook. Oké, dat is deel van mijn verhaal. Ik vind het wel grappig als je het zo vertelt. Op dat moment dacht ik, wat gebeurt hier? Maar wij hebben zo allemaal ons verhaal. En het geweldige is dat God bij dat verhaal wil zijn. Jezus wil bij dat verhaal zijn. Hij wil in zijn geest bij dat verhaal zijn. En er is niets in jouw verhaal waar hij niet bij geweest is. En waar hij niet bij zal zijn. En waar hij niet in zal werken. Wordt dan alles geweldig? Uiteindelijk wel. Maar daarop gaan zitten wachten, geloof ik dat niet de boodschap van het evangelie is. De evangelie is, nu is de tijd ook om tot leven te komen. Nu mag je tot leven komen. Nu mag je ervaren wat dat leven is, wat dat inhoudt. Ondanks je strijd, ondanks je gevecht, ondanks je twijfels, ondanks alle tegenstrijdigheden, ondanks dat je nu misschien heel anders denkt dan 2 jaar geleden. Want dat is het proces waarin jij zit. Dat zijn de polariteiten. Ik heb... Vroeger, toen ik nog een keurige baptist was, ik heb prachtige bijbelstudies gegeven, dat hele gedoe over de gaven van de geest, dat al lang voorbij was. En dat je daar echt niet mee bezig moet zijn. En dat het echt, de mensen die daarmee bezig waren, die waren zo verkeerd bezig. Dat heb ik werkelijk. En ik kreeg de handen op elkaar. En ik geloofde er heel erg in. En ik geloof zelfs dat de Heilige Geest me in sommige dingen leidde. Ja, niet om dit te vertellen, maar wel om te laten zien wat... En dan kom je op een moment waarop je ontdekt, wauw, de Heilige Geest is nog steeds dezelfde. En hij wil precies hetzelfde nu doen als hij in Handelingen deed. En dat is even een verandering in je denken. Ik heb gehuild hoezeer ik de Heilige Geest bedroefd moet hebben. Ja, door dingen die heel duidelijk in het woord staan. Die ik niet zag. Ik zag het niet. Ik las mijn Bijbel en ik zag het niet. En door openbaring, maar toch ook wel omdat het in mijn leven op dat moment misschien de tijd was, dacht ik van, hoe heb ik dit ooit kunnen missen? Het staat op iedere pagina. Hoe kan je Marcus lezen en niet geloven in wonderen? Iedere drie regels wordt er iemand genezen. Ja, Jezus is voortdurend bezig om te bevrijden. Hij werpt demonen uit. Hoe komt het dat ik dat nooit gezien heb? Maar ik had het nooit gezien. En het heeft dus ook geen zin om dat onder de tafel te stoppen. Zo was het. Dit hoort bij mijn verhaal. Ja? Hoe zit jouw verhaal in elkaar? Wat is jouw verhaal? En kan je zien hoe Jezus bij jouw verhaal betrokken is? Weet je, als wij afstand nemen van ons eigen verhaal, en dat kunnen we vrij makkelijk doen door naar de grote principes te gaan. Daarvoor, ik heb wel eens mensen die zeggen, ik wil gewoon wandelen met Jezus. En dan zeg ik, amen. Maar wat bedoel je daarmee? Nee, ik wil gewoon wandelen aan zijn hand. Dan zeg ik, ja, maar hoe doe je dat dan? Ja, dat snap je toch wel? Dan zeg ik, nee, vertel eens, hoe doe jij dat dan? Hoe wandel jij met Jezus? Hoe wandel jij aan... Nou, ik wil hem gewoon volgen. Ik zeg, oh, je wil hem dus aan de hand en volgen. Nou, dan worden ze meestal een beetje geïrriteerd. Maar het gaat mij er niet zo om die mensen klem te zetten. Maar wat bedoelen we nou? Wat betekent dat nou? Want heel vaak betekent het dus, ik wil iets en ik heb een verlangen en ik heb eigenlijk niet de woorden en niet de gedachten die erbij horen om wat betekent dat? En ik denk dat het mooie van het feit is dat God ons tot leven wil brengen, dat we helemaal niet van die ingewikkelde formules nodig hebben, maar ik ben op zoek. En Jezus is er en het is mijn verlangen om hem ruimte te geven. En er zijn momenten, dat is ook een polariteit, dat echt lukt. Soms omdat hij gewoon er is, onafhankelijk van wat ik op dat moment vind. En sommige momenten omdat het me toch lukt om die ruimte te creëren waarin hij er gewoon mag zijn. En bij mij, en ik denk dat dat bij heel veel mensen zo is, ik denk eigenlijk dat het een algemeen principe is wanneer ik niet zo verschrikkelijk in mijn hoofd zit, met alle regeltjes en met alle dogma's en met alle, en soms zelfs met alle Bijbelteksten. Want mijn Bijbelteksten zijn maar een heel klein gedeelte van alles wat in dit boek staat. Maar wanneer hij ook mijn hart mag aanraken. En weer mijn gevoel. En ik ga ook steeds meer zien dat de Bijbel spreekt over ons hart, maar ook over ons binnenste. En dat veel meer hier zit. En dat ook luisteren naar wat er in je binnenste gebeurt. En dan bedoel ik niet alleen maar dat rammelen naar de ertessoep. Maar dat van waarde is. Want God zegt, ik wil dat je me lief hebt met heel je hart. Dat is waar die begint, hè? Met heel je ziel. Je binnenste. Met alles wat in is. Met je kracht. Je kracht is vaak, dat zijn je heupen. Hè? Dat is waar de kracht vandaan komt in Bijbelse termen. En al die delen van ons. Al die stukken van ons. Die allemaal bij elkaar horen. Die jou maken. Misschien zijn er nog wel veel meer. Die mogen allemaal tot leven komen. En daarin wil Jezus allemaal zijn werk doen. En wil hij een beetje bezig zijn. Zodat jouw verhaal er echt mag zijn. Wat er ook in jouw leven gebeurd is, het hoort bij jouw verhaal. En voor God is niets te gek. Dat is het evangelie. Het mag er allemaal zijn. En jij mag zeggen, dit is gewoon mijn verhaal. En ja, misschien had ik wel een ander verhaal, zo'n verhaal als waar ze films van maken of zoiets. Hè? Waarvan die mensen, wat er ook gebeurt, ze hebben absolute controle over. Hè? Ze zijn zo snel. Zo. Ik heb het niet alleen over vechtfilms, maar daar zie je het natuurlijk heel erg van. Ja? Nee, het echte leven. Het echte leven vindt plaats tussen, in dat spanningsveld, tussen al die dingen die er plaatsvinden. Ik vond het wel leuk dat Aart eventjes over Martha en Maria had. Ik moet je zeggen, ik baal er altijd een beetje van, hoor, als God mijn preek aan het verklappen is voordat ik hem gegeven heb. Maar, want ik wil daar graag even naartoe. Want daar zien we zo een ontzettend mooie polariteit. Zo'n ontzettend mooie tegenstelling. Martha en Maria. En ik moet je zeggen dat ik vind dat Maria in onze kringen nogal eens te veel eer krijgt. Want waar zouden we zijn zonder de Martha's? Was dat Martha die daar... Ja? Ja. Nou, dan zou ik willen dat jij na vanochtend die Maria in jezelf iets meer gaat omarmen. Want die mag er ook zijn. Ik geloof dat het verhaal van Martha en Maria... Het staat op veel verschillende redenen natuurlijk in de Bijbel. Maar het is een heel mooi verhaal waarin die tegenstelling... tussen aan de ene kant het harde werken... en de andere kant het zitten aan de voeten van Jezus. En dat wordt in twee personen neergezet... die natuurlijk gewoon echt geleefd hebben... en die ja, geliefden van Jezus waren. Net als Lazarus. Maar het is ook een polariteit die je in jezelf mag zien. Ik denk dat ieder van ons hebben die Martha in ons. Ik heb soms dat die Martha zo ongelooflijk hard in mij tekeer kan gaan... Dat ik heel veel dingen doe, maar niet doe wat belangrijk is. Kennen jullie dat? Wel schat, als wij een studiedag gingen organiseren... dan ging ik bandjes maken en flyertjes maken... en kaartjes die ik dan ging uitdelen. En dat ik uiteindelijk dacht... maar ik had eigenlijk deze hele middag gewoon willen zitten. Ik had eigenlijk Maria willen zijn. Maar ik ben heel hard... Herken je dat, Caroline? Ja, ik zie het tenminste iets van. Dat je zo erg in die Martha, hè, dat je die Martha in jezelf zoveel ruimte geeft, dat je jezelf niet helpt. Daarom is het heel belangrijk, ik noemde net over het liefhebben van God, dat Jezus zegt, ja, jezelf, de ander liefhebben als jezelf. En dat betekent dat als je niet van jezelf houdt, dat je ook niet van die ander kan houden. En heel veel mensen zijn heel hard aan het werk. Omdat ze geen tijd voor zichzelf hebben. En voor heel veel Martha's is juist de uitdaging... en ik ken die Martha in mezelf wel een beetje... juist die uitdaging om te zeggen... laat ik nou eens heerlijk gewoon gaan zitten aan de voeten van Jezus. Ja, maar dat voelt zo verkeerd. Want eigenlijk moet ik gewoon heel hard werken. Martha is volgens mij een behoorlijk Calvinistisch type. Denken jullie niet? Is het verkeerd om Martha te zijn? Absoluut niet. Die keek me even zo aan van, denk erom dat je dat niet... Nee, dat ging ik niet zeggen. Maar ergens in jou zit die Martha en ergens in jou zit die Maria. En allebei mogen ze er zijn. De grote vraag is, wie krijgt wanneer de microfoon? Wie komt wanneer in beeld? En als je voelt dat die Martha in jou heel erg wil werken... kan je dan afvragen, ja, maar wat is leven? Wat betekent op dit moment tot leven komen? Is dat inderdaad iets tot stand brengen? Ja, dat kan. Mijn vrouw maakt prachtige schilderijen. En ik weet dat er is één schilderij wat bij haar op haar spreekkamer hangt. The Sacrifice heet dat. Het is een schilderij, zelfs niet iedereen ziet dat het de kruisiging van Jezus is. Zo abstract is het in feite. Daar heeft ze echt 2 maanden over lopen denken. Echt alleen maar denken. En dat is echt dan de Maria, weet je wel. Stilzitten, laten gebeuren. En ze heeft hem in 2 uur geschilderd. Soms gebeurt het andersom. Soms is het 2 maanden aan het schilderen. Voordat het zover is. Dus het mag er allebei zijn. Maar de vraag is, wat brengt hier leven? Wat brengt jou op dit moment tot leven? Als je alleen maar Maria bent. En alleen maar zit aan de voeten. Ja, dan gebeurt er helemaal niks. Voel je wat ik bedoel? Het is goed om dat te zijn. Dat is een plek waar je... Het is goed om te... Ik denk, voor heel veel van ons is het goed om te leren dat we dat mogen doen. Goed om alleen maar stil te zijn. Ik ben tot geloof gekomen bij Navigators. En een van de dingen die we daar leerden was best heel veel doen. En ik weet dat ik op een gegeven moment... Je werd dus persoonlijk begeleid door iemand. En ik weet dat ik op een gegeven moment tegen die persoon vertelde... dat ik 's morgens stille tijd aan het doen was. Nou was onze stille tijd niet zo stil. Want je moest lezen, praktische toepassingen doen, gebedlijsten, bidden enzovoort. Dus heel veel tijd voor stilte was er niet. Maar dat ik in mijn gebed tot Jezus in slaap gevallen was. En die schrok zich helemaal van... Ja, maar dat kan je toch niet maken? Moest je je voorstellen dat je met Jezus zit te praten en jij valt ineens in slaap? Dat is toch puur onbeschoft? En ik vond dat hij wel een punt had. Vinden jullie dat ook? Mag ik eens zeggen, want het is geen strekvraag. Dus jaren later dat ik... wat meer geleerd had, denk ik. En dat ik ook merkte dat ik in slaap viel terwijl ik aan het bidden was. En dat ik tegen Jezus zei, sorry, ik ben in slaap gevallen. En dat ik echt het gevoel had dat Jezus zei, met goede vrienden kan dat. Je moet heel veel van elkaar houden. Om gewoon bij elkaar te kunnen zitten op de bank en niks te zeggen. Of zelfs gewoon in slaap te vallen. En ik dacht, er is een niveau van intimiteit. Waarin je gewoon stil mag zijn. Waar je als het ware in de armen van Jezus of naast Jezus. En het idee van, als hij wat tegen me wil zeggen, dan maakt hij me echt wel wakker. En anders vertelt hij het wel in mijn droom. Want hij geeft het zijn geliefde in de slaap. Ja toch? Een van mijn lievelingsteksten. Ik moet alleen vroeger naar bed gaan, maar dat is wel normaal. Voel je die dynamiek? Zullen we eens gaan kijken naar Magda en Maria? En dan hebben we het over Johannes 11. Ik maak er even van uit dat jullie allemaal dat verhaal kennen. Is dat een goede aanname? Wie kent het verhaal van Martha, Maria en de opstanding van Lazarus niet? Mag je echt zeggen hoor. Ik heb nog eens lesgegeven op een DTS van Youth with a Mission. En ik had 's morgens een aantal dingen over Paulus verteld. En toen stak een van die jonge lui zijn hand op en die zei, wie is die Paulus waar je het steeds over hebt? Toen dacht ik, oké, we moeten nog even wat dingen gaan uitleggen. Anders wordt het niet helemaal duidelijk. Dus, ja? We gaan even naar Johannes 11. Laten we even gewoon het eerste vers om even de context te pakken. De context van dit verhaal. Er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. En Maria, die was het die de Heer Jezus gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. En in dit verhaal sterft Lazarus en verder zullen we zien hoe Jezus hem opwekt. En daarom speelt door dit hele verhaal heen. En nogmaals, dit verhaal is waar zoals het is. Het is een historisch verhaal wat zo gebeurd is. En het zijn echte personen. Maar tegelijkertijd mogen wij zien dat wij eigenlijk die personen ook wel kunnen kennen. En dat hier heel veel gezegd wordt, juist over het tot leven komen. Nou, dan ga ik even springen naar vers 5. Jezus nu had Martha en haar zuster, Maria, en Lazarus lief. Ja? Jezus had Martha lief. Martha wordt ook bij naam genoemd. Dus al die preken die je gehoord hebt, die ik ook gehoord heb, die ik ook gegeven heb, over hou eens op om Martha te zijn en word eens een Maria. Nou, die zijn wel waar en die zijn wel goed, maar ze zijn niet in balans. Want Jezus heeft Martha lief. Martha is een persoon die je misschien in jezelf herkent, die geliefd is door Jezus. Die hoef je dus niet weg te stoppen. Die hoef je niet af te leren. Die hoef je niet, bedenk maar wat je ermee zou kunnen willen om er vanaf te komen. Nee, dat is een persoonlijkheid. Ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, maar dat is iets in jou en wat er gewoon mag zijn. Dat is geliefd door Jezus. En ze worden alle drie, hè, en Lazarus staat aan het eind, worden ze in dezelfde zin genoemd. Jezus houdt net zoveel van Martha als die van Maria houdt. Dus het doel is niet om Maria te worden. Het doel is om te gaan beseffen dat Jezus van allebei houdt. En dat tot leven komen in die polariteit betekent dat je gaat beseffen dat het allebei oké is. Maar dat er wel een tijd is voor het een en een tijd voor het ander. En dat als je, zoals ik soms in mezelf ontdek, dat het eigenlijk tijd is om Maria te zijn, maar er iets in mij zit wat me opjaagt om Martha te zijn, dan is een punt om te zeggen, Heer, wat speelt er in mij? Wat is er in mij wat nog niet tot leven mag komen, omdat het wil dat ik maar in die Calvinistische tredmolen gaan rennen. Of dat ik het gevoel heb dat het doen beter is dan het zijn. Hè? Want je kan ook zeggen, Martha is doen en Maria is zijn. En met alleen maar zijn gebeurt er niks. En alleen maar doen word je doodmoe en krijg je een burn-out. Dat is ongeveer heel dit kort gezegd. Hoe komt het dat die Maria in mij soms zoveel aandacht heeft, terwijl ik weet in sommige situaties dat ik eigenlijk gewoon tijd nodig heb om aan de voeten van Jezus te zitten. Maar voor sommige Maria's, die zullen hier ook wel zijn, is het misschien goed om te beseffen dat Jezus net zoveel van Martha houdt. En dat het heerlijk is om dan aan de voeten van Jezus te zitten. Maar kan je jezelf de vraag stellen, hoe komt het dat ik niet overeind kom en dingen ga doen? Ben ik misschien bang? Denk ik dat ik misschien niet goed genoeg ben om het te gaan doen? Maak ik misschien zorgen dat Ja, ik kan het allemaal in mijn hoofd wel denken, maar gaat Jezus me nou echt steunen wanneer ik dingen ga doen? Voel je die twee kanten? Herkennen jullie daar iets van? Ja? Wie herkent dat, die Maria? Dat het soms ook wel lekker is, hè? Om te zeggen, ja, maar ik zit gewoon aan de voeten van Jezus. Geweldig. Absoluut. Maar brengt het je tot leven? Is dat hetgene, op een andere manier te zeggen, wat God op dat moment tegen je zegt? Soms zegt hij dat. Ga maar eens even lekker niks doen. Ga maar even rusten in mijn geest. Dus Martha en Maria, allebei oké. Okay. Maar de tijd, er is een tijd voor Martha en er is een tijd voor Maria. Om even toe te voegen aan prediker 3. Springen we even naar vers 20. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Kijk, dit vers dat wordt niet vaak benadrukt in de preek waarin het gaat over we moeten meer Maria zijn dan Martha. Maar je kan hier zeggen, ja, maar nou komt Jezus en dan blijft die Maria blijft gewoon in huis zitten. En als je dan zegt, ja, dan zit ze te bidden, denk ik van, nou ja. Hoe religieus wil je worden, weet je wel? Jezus komt en jij zegt, ja, ik ben aan het bidden. Laat hem maar even wachten. Tot wie ben je dan aan het bidden, vraag ik me dan af. Ja, toch? Dus Jezus komt en Martha, diegene die wij dus de neiging hebben om te zeggen, oh, daar moet je een beetje mee uitkijken. Dat is een beetje regel, die wil alles maar doen en zo. Ja, die gaat Jezus tegemoet. Die gaat gewoon. En die zegt, en dat vind ik wel heel interessant. Als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Nou, maken we even een sprong. Dan komen we zo meteen weer even terug. Naar vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was. Hè, want Martha zegt op een gegeven moment. Joh, Maria, Jezus die is daar. Zou je niet even naar hem toe gaan? Hè? Wat zeggen dat soort mensen dan? Die meer actiegericht zijn. Zodra Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voet en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze zeggen precies hetzelfde. Ja, het thema is eigenlijk voor allebei precies hetzelfde. Dus of je nou een Martha bent, of dat je nou een Maria bent, ten eerste houdt Jezus van je allebei. En je kan allebei best dezelfde gedachte hebben. Van als u hier was, en dat is best een heel mooi inzicht, dan was dit allemaal niet gebeurd. Ik ga er niet op in of dat nou klopt of niet. Maar daarvoor, in vers 25, en volgens mij is dat misschien wel het centrale vers in dit schriftgedeelte. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Als Maria heeft gezegd van, als u hier was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Als Martha dat gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En ze zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Wat een getuigenis hoor. Na Petrus is hij de enige die dat zo scherp ziet. Dus glorie voor Martha zo gezegd. Want Martha in al de geren en de gedoe heeft wel iets gesnapt, wat maar heel weinig mensen snapten. Dat hij de Messias is, dat hij de Zoon van God is. En na dit gezegde hebben ging ze weg en riep Maria. Maar toch, ondanks dit geweldige getuigenis, snapt ze iets niet helemaal. Want ze zegt, even kijken hoor. Ik weet, en dat is in vers 24, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding van de laatste dag. En dan zeg ik, amen. Dat klopt. Dat geloof ik ook. Ik geloof dat wij zullen opstaan. Ik geloof dat Jezus zal komen in al zijn heerlijkheid. En dat wij hem allemaal zullen zien. En dat we, ja, ik weet niet hoe het allemaal wordt, maar ik weet wel dat het fantastisch wordt. Daar zie ik naar uit. Daar verlang ik naar. Maar dat is niet het enige waar Jezus het hier over heeft. Ja, hij heeft het over de toekomst, wanneer hij zal komen. En wanneer Gods heerlijkheid zal komen. Wanneer de nieuwe aarde, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde zal komen. Waar het nieuwe Jeruzalem zal komen. Met alles wat erbij. Daar heeft hij het over. Maar hij heeft het ook over nu. En dat mist zij. Jezus, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Wat Jezus hier zegt, is, maar het gaat ook over het nu. Nu wil ik je tot leven wekken. Nu. Je hoeft niet te wachten tot straks. Nu wil ik leven in jou brengen. Leven in jouw ontwikkeling. In de persoon die jij bent. Je laten zien dat het niet een stil afwachten is tot wat later komt. Of niet van, ja, het leven is een tranendal, weet je wel. Je moet maar vooral een paar dingen goed doen, want dan zegent God je wel. Daarmee gaan we zo voorbij aan wat God met ons wil. Hij houdt van je. Hij houdt echt van je. En hij wil in het verhaal van jouw leven op ieder punt en ieder moment betrokken zijn. En hij wil daar leven in blazen. Hij wil met zijn geest, zijn ruach, wil die leven blazen in jou. Gaan we dan niet dood? Fysiek wel. Op dit moment is mijn zusje, die 2 jaar jonger is, ze wordt 8 december, hoop ik dat ze nog jarig wordt. Ik weet niet of ze het gaat halen. En ik was van de week bij haar. Mijn moeder is overleden toen ik 12 was en zij 10. En ze zei tegen me, zou mama op me staan te wachten? Dus zo is ze al bezig. En daar voelde ik ook iets van die polariteit. Weet je, ik zie absoluut niet op naar de dag dat ik ga sterven. En ik wil er liever ook niet over praten als het even kan. Het is allemaal, ik heb liever over het leven. Maar ik weet wel dat die dag komt. Ik hoop, en dat is geen ongeloof, dat het nog even duurt. Maar ik weet ook dat het leven wat we zullen hebben bij God, dat dimensies heeft en waarde heeft en wat eeuwig zal zijn. Waar ik naar kan verlangen. Dat is dus ook een polariteit. Hè? Aan de ene kant verlang ik om bij God te zijn. Aan de andere kant wil ik genieten van het leven. Mijn kleinzoon is bijna 2. 17 december is mijn dochter uitgerekend voor nummer 2. Ik vind het leven mooi hoor. Ja. Ook dat is dubbel, hè. Maar het is niet dubbel, het is een polariteit. En daartussen openbaart God zich. Als degene die met jou dat verhaal van jouw leven wil doorlopen. En die op iedere moment daar is. Die je niet een tijdje loslaat, al zie je hem niet. Die er wel is, al zie je hem niet altijd, maar die er is. En die jouw verhaal vorm wil geven, die jou tot leven. Hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. En ik ben dat nu. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al was je gestorven. Met andere woorden, daar heb ik het ook over. Maar daar heb ik het niet alleen over. Hij is nu de opstanding. Hij is nu het leven. En hij wil nu met jou praten over wat er in jou mag opstaan. En het leven wat in jou mag toenemen. En dat heeft niets te maken met regeltjes of dogmaatjes of wetjes. Dat heeft te maken met de geest van God die het leven van God in jou wil blazen. En dat is best eng hoor, want als ik... Als Maria daar aan de voeten van Jezus zit, want ik denk van, ja, want ik weet niet of ik ook maar iets kan. Er zijn veel mensen die twijfelen of ze iets kunnen. Dan heb ik dat leven nodig om misschien op te gaan staan en dat te gaan doen. Wat al zo lang het verlangen van mijn hart is. En misschien ben ik zo'n Martha die maar heen en weer rent en alles regelt en voor iedereen zorgt. En dan doodmoe neervalt aan het eind van de avond. En misschien moet Martha eens leren om een beetje te delegeren. Of aan mensen te durven vragen, zou jij mij willen helpen? Dat is eng hoor voor Martha. Martha doet niet voor niks alles in de eentje. Dus omdat ze bang is dat als iemand anders vraagt, dat die zullen zeggen, jou helpen, ben je gek? Ja? Wij worstelen altijd met, hoe geliefd zijn we nou eigenlijk? Nou, de boodschap van Jezus is zo ongelooflijk geliefd. En Martha is niet meer geliefd dan Maria. Hij houdt echt van je. En hij wil je tot leven wekken. Ik wil nog één dingetje noemen. Uit dit verhaal. Om te benadrukken dat... Even kijken hoor. Vers 33 gaan we dan naartoe. Weet je, ik geloof het grote gevaar. En ik herken het in mijn leven. Hoe erg ik eigenlijk zoek naar zekerheid. Ik zou zoveel dingen zeker willen weten. En daar heb ik het niet over geloof. Want ik weet dat Jezus leeft, dat weet ik. Dat is geloof, maar dat is ook een soort van zekerheid die in het binnenste van mijn binnenste zit. Daar heb ik het niet zo over. Maar soms zou ik wel eens weten dat God echt gewoon 's morgens een briefje neerlegt. Ik zou vandaag willen dat je dat, weet je wel. Je hebt van die mensen die zeggen, ja, ik wist niet wat ik wilde eten. Dan zei ik, Heer, wat zullen we vandaag eten? Dan zei de Heer, sperziebonen. En ik geloof dat Jezus tegen mij zegt, waar heb je trek in? Ja? Iemand kwam laatst bij me langs. Ja, ik wil graag met je praten. En dan zien we wel hoe God het leidt. En toen zei ik, dat vind ik fijn. En dan zeg ik amen tegen. Maar misschien laat hij dat wel helemaal aan ons over. Heb je dat ook bedacht? Misschien zegt hij wel van, wat je ook doet, ik leid je toch wel. Want zo ken ik hem eigenlijk. Dat ik stappen moet nemen en dat hij op een of andere manier daardoorheen weet te werken. En als het echt belangrijk is, dan weet hij wel hoe hij tot mij moet spreken om een bepaalde kant uit te gaan. Ik luister daar niet altijd naar, maar hij weet wel hoe hij tot me kan spreken. Voel je wat ik bedoel? Ja? En met die zekerheden, die zijn toch wel tegenovergestelde van geloof. Want het geloof betekent juist dat ik dat avontuur met hem in wil gaan, terwijl ik niet zeker weet wat er morgen gaat gebeuren of over 5 jaar. Dat ik zeg, Heer, er zijn verlangens in mijn hart. En hij geeft mij de verlangens van mijn hart, hè, staat in de psalmen. En ik geloof dat het zowel het verlangen is wat hij dus in mijn hart legt, als dat hij de vervulling van dat verlangen geeft. Dat kan allebei. Maar dat is één. Ik heb in het verleden nog eens, dat waren een groep wetenschappers en die wilden, ik werkte in een researchcenter en die moesten hele ingewikkelde dingen doen. En toen zei ze, ja, als we nou die grote computer hadden, dan konden we het allemaal wel. En toen werd ik dus aan hun toegevoegd om ze te helpen om dat verhaal naar topmanagement verklaarbaar te krijgen. Want dat kostte heel veel geld. En ik kan me nog de angst in hun ogen herinneren toen we een gegeven moment een vergadering hadden en ik zei, realiseer je dat je het waarschijnlijk gaat krijgen? Toen moesten ze het gaan waarmaken. Voor die tijd hadden ze gezegd, ja, maar zonder die computer kan het. Met die computer dan. En nu kregen ze hem. Als God jouw gebeden echt gaat verhoren, wat gebeurt er dan? Hoe zenuwachtig word je dan? Ja, maar ik heb wel gebeden, maar... Dat is niet zo gek, hoor. Als Petrus in de gevangenis zit, dan is de hele gemeente ook aan het bidden. En als die voor de deur staat, dan worden ze allemaal bang en zeggen, het is een geest. Want ze waren wel aan het bidden, maar ze geloofden niet dat God het ging doen. Dat hebben jullie niet, maar dat herken ik heel goed bij mezelf. Dat ik wel bid. En eigenlijk denk van... Ja. Maar weet je, die zekerheid die we dan zoeken is eigenlijk wettisch. En als je daar ver in doorgaat, dan zeg je... bij ons thuis is het een beetje een grapje. Als je zegt, nou, ik heb vandaag iets meegemaakt, alles ging fout. Dan zeggen wij, heb je je tiende wel betaald? Ja? Snap je? Alsof God een soort van, als je dat doet, dan gaat het goed. Weet je, God zegent mij niet omdat hij mij zo... Ja, hij vindt mij wel super, maar dat is een heel ander niveau. Hij zegent mij niet omdat hij vindt dat ik alles goed doe, maar omdat hij van me houdt. Dat is de basis waarom hij mij zegent. En ik heb af en toe het idee dat God echt zijn hoofd zit te schudden. Want wat is die nou weer aan het doen? Ik denk wel dat hij vaak ziet waarom ik dat doe. Dat hij mijn hart kan zien. En dat is wat ik je ook hier wil zien. Het hart van Jezus. Dat Jezus niet zegt van, wat staan jullie allemaal te doen? Je weet toch dat, enzovoort, en mij is gegeven alle macht. Er zijn momenten waarop hij dat zegt. Er zijn ook momenten waarop hij dat niet zegt. En dit is zo'n moment, vers 33. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Jezus liet zich van binnen in zijn geest, hij werd kwaad. Zo staat het in een andere vertaling. Hij werd kwaad omdat dat sterven, ja, gevolg van de zonde, eigenlijk zo onnatuurlijk is. En als hij dat verdriet van die mensen ziet, dan huilt hij mee met dat verdriet. Hoewel hij weet dat hij 5 minuten later Lazarus gaat opwekken. Ja, want hij is de opstanding. Ja. Jezus gaat niet tegen je zeggen, wat zit je nou te huilen, wat zit je nou te janken, je weet toch dat ik de koning der koningen ben. Nee. Hij gaat als het ware naast je zitten, slaat je arm om je heen en huilt met je mee. Hij zegt, ik kan ook huilen om het leed in deze wereld. Ik kan ook huilen dat zoveel dingen niet uit de verf komen. Dat dingen kapot gaan die ik juist gegeven heb om tot zegen te zijn. En dat vind ik het heerlijke van Jezus. Dat hij dat kan doen. Dat staat ook nog een paar versen verder. Vers 35, een van de mooiste versen van de Bijbel. Een van de kortste. Psalm 12 vers 1 is ook een van mijn lievelingsversen. Heer, help. Jezus weent. Jou ook? Ja. Hier, help. Kan je ook iets onthouden, zo gezegd. En je hoeft de tekstverwijzing er niet per se bij te kennen. Jezus weende. Jezus staat bij het graf van Lazarus en hij huilt. Was dit ongeloof? Absoluut niet. Dit is mededogen. Hij wil naast jou staan. Hij is niet bang om het verdriet wat jij voelt, om daarin mee te voelen. Ja? Hij is niet van, laat me nou op met huilen, want je weet toch dat... Nee, Jezus huilt. En dan, zegt hij, Lazarus komt eruit. En dan komt Lazarus. Ja? Die twee dingen mogen allebei zijn. Ook die polariteit van het huilen om het lijden in de wereld. En tegelijkertijd de macht hebben om alles te veranderen. Om zelfs Lazarus uit de dood op te wekken. Die horen erbij. Weet je, en in die polariteit, in dat spanningsveld, zie je het leven. Zie je dat hij inderdaad de opstanding in het leven is. Dat hij jou en mij, ons allemaal, tot leven wil wekken. En dat als wij praten met de mensen om ons heen, dat we dat leven mogen delen. Dat we dat leven mogen, zoals hij zijn leven gedeeld heeft. En ik vind het heerlijk dat we zo avondmaal gaan vieren. Want daarin zien we misschien wel tot de essentie. Dat hij zijn vlees heeft laten verbreken voor ons. Dat hij het deelt omdat hij zo van ons houdt. Dat zijn bloed uitgestort is tot vergeving voor onze zonden. Zodat wij mogen delen in dat leven wat in zijn bloed is. En dat als wanneer wij dat samen vieren, dat we aan de ene kant de dood van de Heer vieren. Maar aan de andere kant het feit dat hij leeft tot in eeuwigheid. Ook die polariteit van dood en leven is er. En als we dat samen vieren, dan mogen we ook vieren dat we allemaal anders zijn, allemaal uniek. Maar dat we toch bij elkaar horen. Dat we als het ware bij dat ene brood van zijn lichaam, dat zijn wij. En dat ook voor ons geldt, dat leven en dood, God is daarbij. En God zal iedere stap met je meegaan. Dus kom tot leven. Laat de geest van God in je blazen. Laat je vullen met dat levende woord van God. En wees niet bang om te zeggen, Heer, ik zit er nu eventjes helemaal door. Of ik merk dat ik wel heel erg in mijn... Ik ben wel heel erg aan dat Martha. Of ik loop al die stenen te verzamelen. Ja? Herken je dat? Heel veel stenen verzamelen. Of ik heb al die stenen weggegooid en nou heb ik ze nodig. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat is vaak een discussie tussen mijn vrouw en ik. Mijn vrouw vindt dat ik veel te veel bewaar. En dan wijs ik haar op de wet dat zodra ik het weggegooid heb, heb ik het binnen een week nodig. Kennen jullie dat? Dat is ook een soort van natuurwet. Als je het niet weggooit, dan staat het in de weg. Als je het wel weggooit, heb je het nodig. En zolang je het hebt, heb je het niet nodig. Goed, dat is een heel ander verhaal. Maar ook daarin mag ik dat leven komen. Wat is dat in mij? Waarom vind ik het moeilijk om iets weg te gooien? Zegt iets over mij. Ja? Dat is iemand die toch graag... Ja, als het weggooien, dan ben je het kwijt. Ja? En misschien is het tijd om te zeggen van... Nou en? Als we samen gaan avondmaal vieren, denk daaraan. Dat hij gekozen heeft om ons lief te hebben door alles heen. Dat hij gekozen heeft om zijn vader en ons nooit te verloochenen, maar tot het eind toe lief te hebben, tot de dood aan toe. En dat hij daarmee door de dood, de grote polariteit van leven en dood, heen brak. Want hij is de opstanding en het leven. Amen.